Het is een tijdje geleden dat ik hier was, maar het is altijd goed om hier te zijn. Ik gebruik deze gemeente ook vaak als voorbeeld van een gemeente die trouw is aan het woord van God. Dat mag ik toch wel zeggen. En geloven. En ik heb het gemerkt. We willen het woord van God ook vanmorgen lezen. Beginnen wij in Numeri, hoofdstuk 8. Een paar versen. Numeri, hoofdstuk 8. De opstelling van de lampen, en daar gaat het ook over. De opstelling van de lampen. Beha alotacha. Alotacha. De opstelling van de lampen. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot Aaron en zeg tot hem. Wanneer gij de lampen opstelt, moeten de zeven lampen haar licht doen vallen op de voorzijde van de kandelaar. En Aaron deed al zo. Aan de voorzijde van de kandelaar stelde hij de lampen daarvan op, zoals de Heere Mozes geboden had. En al dus was de kandelaar gemaakt, van gedreven goud, zowel wat zijn schacht als wat zijn bloemversiering betreft, was hij gedreven werk. Overeenkomstig het voorbeeld dat de Heere hem had getoond, had Mozes de kandelaar gemaakt. Dat is het eerste gedeelte. Het tweede gedeelte, dat is het gedeelte uit Zacharia. Dit moet hoger. Dit beter. Zacharia, hoofdstuk 4. Daar staat ook een gedeelte over de kandelaar. Dat is een visioen. Zacharia heeft verschillende visioenen gekregen en een daarvan is die kandelaar. Ik kom er zo meteen nog wel even op terug. En de engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij zoals men iemand uit de slaap wekt. Hij zei tot mij, wat ziet gij? Daarop antwoordde ik, ik zie daar een kandelaar, geheel van goud, en een oliehouder aan zijn top. En hij heeft zeven lampen, en telkens zeven toevoerbuizen voor de lampen, en bovenop. En twee olijfbomen steken boven hem uit, de ene rechts, de andere links van de oliehouder. En ik hernam en vroeg de engel, die met mij sprak, wat betekent dit, mijn heer? Toen gaf de engel, die met mij sprak, mij ten antwoord, weet gij niet wat dit betekent? Ik zei, nee, mijn heer. Hij antwoordde mij, dit is het woord van de Heer tot Zerubabel. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer, der Heerscharen. Wie zijt gij, grote berg, voor het aangezicht van Zerubabel, wat geen vlakte? Hij zal de gevelsteen naar voren brengen, onder gejubel, heil, heil, zij hem. En het woord des Heren kwam tot mij. De handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen ook het voltooien. En gij zult weten dat de Heer der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Want wie veracht de dag van de kleine dingen? Ze zullen zich verblijden als zij het paslood zien in de hand van Zerubabel. Deze zeven zijn de ogen van de Heer die de ganse aarde doorlopen. Ik nam het woord en vroeg hem, wat betekenen deze twee olijfbomen, links en rechts van de kandelaar? Andermaal nam ik het woord en vroeg hem, wat betekenen de twee olijftakken, die door de gouden buizen het goud van zich doen uitvloeien? En zei tot mij, weet gij niet wat zij betekenen? Ik antwoordde, nee, mijn Heer. Toen zeide hij, zij zijn de twee gezalfden die voor de Heer de ganse aarde staan. En dan gaan we nog even door naar Openbaring. Openbaring hoofdstuk 11. Begint in feite al in vers 1 en 2. Daar gaat het over de tempel. Die wordt gemeten. En ik zal mijn twee getuigen last geven. Dat staat in vers 3. Om met een zak bekleed te profeteren 1260 dagen lang. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor het aangezicht van de Heere van de aarde staan. Daar lezen we dus ook over die kandelaren in vers 19 ook nog. En de tempel van God die in de hemel is ging open. En de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel. En Openbaring 21, dan heb ik nog dus lang niet alle versen gelezen over de kandelaar. Maar we hebben wel een paar belangrijke gehad. Op maar 21, vers 23. Even kijken. En de tempel zag ik in haar niet, want de Heere God de Almachtige is haar tempel. En het lam. En de stad van heeft de zon en de maan niet van nodig. Dat die hebben schijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en haar lamp is het lam. En de volken zullen bij haar licht wandelen. Enzovoort. Nou, ik laat het even ook in het midden, want er is zoveel over die lamp te zeggen. En dat wil ik vanmorgen ook doen. Ik denk dat het aardig wat is wat ik heb te delen en wil delen. En ik denk ook dat heel veel mensen er al wel wat van weten. Wat denk je als je dit allemaal leest over die lamp? Dan denken we denk ik in de eerste plaats aan de menorah. De zevenarmige kandelaar. Maar misschien denk je ook wel aan Mozes die het hemelse mag zien op de berg. Hij krijgt een blik in de hemel. Dan mag hij zien wat God heeft voorbereid en wat hij mag bouwen op aarde als voorbeeld van hoe de hemel straks zal zijn. Het is een beeld van het tabernakel. Maar het is ook het heilige der heiligen. En dit is een schetsmatig plaatje van het heilige. Voordat je het heilige der heiligen binnengaat, dat is hier achter het voorhangsel. Dat scheurde toen Jezus stierf. Dit zijn die lampen. Maar het is een beeld wat men heeft gegeven. Zit de microfoon nog steeds niet goed? Hij zakt steeds. Als ik me niet zak. Verder kun je denken aan de kandelaar in de tempel van Salomo. Dat waren er overigens 10. Er stonden 10. Van die lampstandaard, die menorahs, 5 aan de ene en 5 aan de andere kant. En verder denken misschien sommigen ook wel aan de gemeente van Jezus Christus. Hier zien we de lamp staan in de tabernakel aan de linkerkant. Rechts de tafel met toonbroden. En midden voor, oh, ik dacht dat het een aanwijstok was, maar dat is het niet. Dus dat kan de tafel met toonbroden en het reukwerk, altaar, voor het voorhangsel. En ik denk dat er heel veel mensen al wel naar hebben gekeken en daar wel eens iets over hebben gelezen. De gemeente van Jezus Christus, die denkt ook, moet ook denken aan die kandelaar. De gemeente verspreidt licht als het goed is in deze wereld. En dat is eigenlijk het thema ook. Zijn je lampen goed geplaatst? Verspreid je licht in deze wereld. Verspreid je het licht naar de goede kant. Doe je het niet aan de achterkant. En de Messias zal eenmaal naar zijn tempel terugkeren. En zal zijn rijk oprichten. En zal regeren vanuit Jeruzalem. En mogelijk zijn er ook de twee getuigen uit de openbaring die in gedachten komen en denken, die hebben daar ook mee te maken. Want die worden ook de twee olijfbomen genoemd. Doet u het nu goed? Ja, je moet me durven. Nou, dit was de inleiding. Dat is toch, daar kan iedereen zo zijn gedachte bij hebben van, ja, dat doet me denken aan, doet me denken aan. Maar in Zacharia staat ook een gedeelte over die kandelaar. En dan wordt de kandelaar iets anders beschreven. Dan ga ik even terug naar Ezra, hoofdstuk 5, vers 1 en 6, vers 14. Die tonen aan Zacharia, dat is een tijdgenoot van Haggai, dat de nadruk ligt op het volk van Israël, dat aan de ene kant moet leren om prioriteiten te stellen. Eerst de tempel en dan je huis. Daar heb ik hier misschien alles over gesproken, maar daar gaat het bij Haggai over. En bij Zacharia gaat het precies om iets anders. Daar gaat het niet om eerst je huis, maar het gaat ook daar om de tempel. En God zal het allemaal doen. Haggai legt de nadruk dus op prioriteiten stellen. Zacharia, wie was hij? Hij was de zoon van Berekia, de zoon van Iddo. is een kleinzoon van Berekia. Zacharië is dus een priester. Hij komt voor in de lijst van priesters uit Nehemia hoofdstuk 12. Je kunt opmaken dat hij uit een priesterfamilie komt. Dat staat daar. Er staan allerlei namen van priesters op een rij. En daar staat hij tussen. Zijn vader is waarschijnlijk overleden. En Iddo, zijn opa, is zijn voorbeeld. Zou je kunnen zeggen. Opa is het voorbeeld voor de kleinzoon. En hij is met de ballingen teruggekeerd van de ballingschap naar Jeruzalem. En mede daarom worden verschillende aspecten van de tempel ook gebruikt in zijn profetie. Priesterdienst en de tempeldienst werden in meer of mindere mate beschreven en besproken. De tijd van Zacharia was een heftige tijd. In 538, waar de ballingen waren in ballingschap gevoerd, Israël zat daar opgesloten, zou je bijna kunnen zeggen, kon daar niet weg. En in 538 mogen de ballingen terug naar hun land om de tempel te gaan herbouwen. En dus dankzij het decreet van Cyrus. En Cyrus had een uitspraak gedaan. En die zie je hier in klei gebeiteld, zou je kunnen zeggen, gedrukt. Dit is een zogenaamde cilinder, Cyrus cilinder. Deze foto heb ik gemaakt in, dit is de originele. Die staat in het British Museum in Londen. Ik ben met mijn schoonzoon geweest. Hij helpt mij ook met allerlei dingen op het gebied van bijbelstudie en lesgeven aan de bijbelschool. Voor als ik dus technische dingen niet voor elkaar krijg, is hij er als eerste bij om dat voor mij te regelen. En daar vond ik deze Cyrusrol. En daar staat het op. Daar staat het op dat deze Cyrus aan allerlei volken die onder zijn bewind waren gevallen en naar zijn land als gevangenen waren afgevoerd, geeft hij de ruimte om terug te keren naar hun eigen land. Geldt niet alleen Israël, maar geldt alle volken. Ze mochten hun land weer gaan innemen en ze mochten hun heiligdommen gaan bouwen. En die heiligdommen werden meestal op dezelfde plaats, op dezelfde plek gebouwd als waar het vorige heiligdom stond. Dus het fundament van het heiligdom is van belang om te zien waar die gebouwd moest worden. Maar de tempelbouw, en dat gebeurde ook in Zacharia's tijd, lag stil. Mede als gevolg van de tegenstand van de Samaritanen. Lezen in Esra 4. Maar hun eigen huizen floreerden. Dus ze waren ook bezig met verkeerde prioriteiten. Daar komt bij de profeet Haggai die in 520 begint te spreken. Met accent op Yeshua, de hoge priester. Zo gaat Zacharia spreken over Zerubabel. Zerubabel is de landvoogd. Dus de leider van het volk. Politieke heerser zou je kunnen zeggen. En Haggai begon en Zacharia volgde hem. Hij volgde hem in zijn spreken. En hij spreekt onder andere ook over Joshua, de hoge priester, en Zerubabel, de landvoogd. Zo hebben we de koning, de priester en de profeet verenigd in één geschiedenis. Maar uiteindelijk ook verenigd in één persoon, namelijk Jezus Christus. Verenigd in Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. Hij is koning, priester en profeet. Zacharia kreeg zijn eerste profetie op jonge leeftijd. In het tweede jaar van Darius, omstreeks 520, is hij een jaar of 16, 20, dus dat is knap jong. En Haggai was sterk gericht op de ware Israëliet. Terwijl Zacharia vooral was gericht op de hypocrieten. De mensen die toneel speelden. De mensen die deden alsof die laatste groep was uit op hun eigen gewin. Ten koste van hun volksgenoten. Daar waren ze mee bezig. Maar beide groepen, en dat is wel mooi om te zien, hadden het woord van God nodig. De ene groep om te worden bemoedigd. En de andere groep om te worden vermaand. Ze moesten zich bekeren. Beide groepen hadden het nodig om zowel door God aangemoedigd te worden als wel een standje te krijgen. God is een God die werkt door middel van zijn woord. Dat heeft hij aan veel mensen gegeven, doorgegeven. En het woord van God is betrouwbaar. Er zijn wel mensen die in deze tijd die vragen, hoe kun je nou de waarheid nog weten? Hoe weet je nou wat waar is? Er is nog een boek gekocht over de waarheid. En ik heb het even doorgebladerd en ik zag er geen waarheid in staan. En het gaat wel over de waarheid. De waarheid is alleen te vinden in het woord van God. Dat is de enige plaats waar we van zeker van kunnen zijn dat wat hierin staat, dat het waar is. Dat het onze harten ook mag raken. Dat onze levens mag veranderen. Dat we bij het licht van het woord van God, bij het open woord van God, het openen van uw woorden verspreid licht, staat er. En geeft de onverstandige inzicht. Maar wie is er wijs onder u? Hij is wijs die het woord van God laat spreken. En die het woord van God tot zich neemt. En God spreekt ook soms door middel van de engel van de Heer. En hier in Zacharia komt die engel van de Heer, die boodschappen van God, die uiteindelijk Jezus Christus is, regelmatig aan de orde en te sprake. Als je het derde Zacharia 3 leest, dan kom je de hoge priester in de tempel tegen. Dus even een klein zuidstepje. Een nachtgezicht krijgt Zacharia iets te zien over de kandelaar. Hij krijgt iets te zien over de leiders, Jozua en Zerubabel. Zacharia ziet het visioen. Hij ziet het visioen. En veel vragen ontbreken in, omdat het visioen eigenlijk wel duidelijk is. Hij snapt waar het over gaat. Maar hij begrijpt het ook weer niet. Ik snap het wel, maar ik begrijp het niet. Dat zeggen we ook vaak tegen elkaar. Ja, ik begrijp je wel, maar ik snap je niet. Of andersom. Toch komt die engel van de Heer hem tegemoet en komt hem te hulp. Hij geeft uiteindelijk de leiding van God over via die engel. God geeft die leiding aan die engel door. De hoge priester Jozua, en dat lezen we in hoofdstuk 3, daar wil ik toch even bij stilstaan, staat vuil voor de engel van de Heer. Jozua is vuil, besmeurd kleed. En Satan is er als de kippen bij, zouden we kunnen zeggen, om hem aan te klagen. Satan doet niets anders dan aanklagen. En de engel van de Heer geeft de opdracht om die vuile kleren uit te doen. Om hem die vuile kleren uit te doen. Hij laat het als het ware gebeuren. Het overkomt hem. Hij neemt de ongerechtigheid van de hoge priester weg. En doet hem feestkleren aan. Een statiegewaad zou je kunnen zeggen. Dat is wat daar ook staat. Een statiegewaad. Dat moet hij aan. Zo mogen ook wij bekleed zijn met Christus. Niet uit eigen kracht, niet door dingen die we zelf hebben gedaan, maar we mogen ons laten bekleden met Christus. Alsof God door onze mond u vermaande, laat u met God verzoenen, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Hij krijgt wel een waarschuwing, die Zerubabel en die hoge priester. Het gaat naar 2. Je moet in Gods wegen wandelen, dat is het eerste wat hij zegt. Je moet de taak waarnemen, de taak die je hebt gekregen als hoge priester, als priester. Het licht laten branden. Je moet de tempel inrichten, daar moesten de onderdelen op de goede plaats staan, die moesten allemaal worden onderhouden. En je moet de voorhoven bewaken, dat zijn de dingen die er werden gezegd. En dan gaan we in vers 4 kijken van Zacharia. En dan zien we dat het daar gaat over dat visioen. Van die lampen, die lamp. De engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij zoals men iemand uit de slaap wekt. Wat daar letterlijk staat is de engel kwam opnieuw. De engel was er al en kwam opnieuw. Hij was zeg maar in die ruimte aanwezig en kwam verschillende keren bij hem. En het was alsof die engel niet was weg geweest. En de slapende wordt wakker gemaakt. En de vraag is of, in hoeverre hij sliep. Sliep hij wel? Er staat bijna letterlijk alsof hij uit zijn slaap gewandeld was. Hij was dus niet aan het slaapwandelen, maar alsof hij uit zijn slaap gewandeld was. En alsof hij meekreeg wat over ging. Hij begrijpt niet alles uit het visioen, maar hij snapt het wel. Blijkbaar heeft hij nog wel coaching nodig. Coaching om precies te zien, waar gaat het nu over? De engel komt weer, staat er in vers 2 en 3. En hij vraagt, wat zie je? En hij zegt, Zacharia, ik zie een kandelaar. En de vraag is, welke kandelaar zien we dan? Ziet hij dan? In het Hebreeuws was het de oorspronkelijke woord voor kandelaar, standaard, menorah. Het is duidelijk dat het hier over de zevenarmige kandelaar gaat. Zeven armen. Die lijkt op die van de tabernakel, of de latere tempel. Deze menorah heeft onderscheidende kenmerken. Deze is anders dan die uit de tempel. Of anders dan die van de tabernakel. Er zit namelijk een koperen koepel boven. En je kan je afvragen of die koepel bol was of hol was. Er wordt ook wel over gebakkeleid in de verschillende commentaren. Er lopen 7 buizen naar alle lampen. 7 in elke lamp, dat zijn 49, 7 keer 7, 49 buizen. Er staan 2 olijfbomen aan elke zijde, 1. Links en rechts. Er wordt helemaal verder beschreven. Helemaal van goud. Aan de top een oliereservoir. 7 lampen. 7 toevoerbuizen voor elke lamp erbovenop. 2 olijfbomen steken links en rechts van de oliehouder boven hem uit. En 2 takken geven olijfolie aan het reservoir. Die olijfbomen, hebben we al gezegd, komen we ook tegen in Openbaring 11, vers 4, in verband met de 2 getuigen. Het is heel lastig om een goede afbeelding van die kandelaar te vinden. Dat is de achterkant. Interessant om even te zien. Hoe zag de kandelaar eruit? Ja, en heel veel mensen zeggen, ja, dan moet je goed lezen in de Bijbel, dan kun je het zien. Ja, dat is ook zo. Dan kun je het zien, dan kun je het vandaan halen. Maar er waren ook plaatjes van gemaakt. En één plaatje wat bekend is, is de triomfboog van Titus. Ik weet niet of iemand die wel eens gezien heeft. Niemand heeft hem gezien. Die staat in Rome, vlakbij het Forum Romanum. En dat is een boog die werd opgericht voor een generaal, voor een keizer, die een belangrijke slag had gewonnen. Titus had in 70 na Christus Rome, Jeruzalem vernietigd. En hij was een Romeinse keizer. En had de eer naar Rome gebracht. En daar was die boog voor hem terechtgekomen. Maar Titus was later ook de keizer. En in die boog, daar staat een afbeelding van het leger dat de tempelschatten uit Jeruzalem meeneemt naar Rome. En wat hebben ze daar? Wat dragen ze daar? Ze dragen daar een 7-armige kandelaar. Die moeten ze dus in die tijd hebben gezien. Dus dat was de interpretatie van de Joden. Die werd meegenomen door de Romeinse soldaten. Want dat was een interpretatie. Want ook de Joden hebben natuurlijk moeten interpreteren. Hoe zag die kandelaar eruit? Zij wisten natuurlijk van overlevering wel hoe dat eruit zag. En ze hebben dat zo gemaakt. Hier zie je hem nog iets beter. Er zijn mensen die zeggen, hij was kleiner dan ik dacht. Ja, een meter of 2 misschien. Dat is het. Deze hoogte. In de tabernakel. In de tempel zijn ze later veel groter. En dan heb je daar hier een beeld van een andere kandelaar. Een andere setting. De engel stelt diverse vragen. Die worden beantwoord en wedervragen door de profeet worden ook beantwoord. De profeet en de engel zijn in gesprek met elkaar. Blijkbaar begrijpt Zacharia het visioen nog niet volledig. Hij heeft de verlichting van hogerhand nodig. De verlichting van God nodig. Hij heeft de inwoning van de Heilige Geest nodig. Het draait om 2 profetieën over Zerubabel. Dat Gods geest Zerubabel van olie voorziet. En die olie moet overvloedig aanwezig zijn voor het werk van God. Want het draait om het werk van God. Dat is in de gemeente van Jezus Christus ook zo. Het draait hier om het werk van God. Wij zijn geroepen om dat woord van God in deze wereld bekend te maken. Het licht te verspreiden in deze duistere wereld. Daarom zegt God ook in vers 6b, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer van de legermachten. De Heer van de legermachten zegt dat het niet door kracht of geweld is. Dat had Zerubabel heel makkelijk kunnen aanwenden. Zerubabel had kunnen zeggen, ik heb de macht, ik ben gouverneur, ik heb een leger, ik heb power. Maar hij mag het niet van zijn eigen macht en kracht verwachten, en van menselijke kracht. In vers 10 staat, wie veracht de dag van de kleine dingen? Terwijl die 7 blij zijn als zij het tinnengewicht in de hand van Zerubabel. Dat zijn 2 aspecten van de profetie voor Zerubabel. En een lamp vervult zijn functie pas goed als die olie effectief en efficiënt in die kannen daar valt. En deze olie die komt regelrecht uit die olijfboom. En die takken die gaan als het ware in die kandelaar. En dan krijg je de meest zuivere olie. Dat is de gedachte hierachter. De meest zuivere olie. Die ook het best brandt. Waar je het minst aan hoeft schoon te maken. Die helder schijnt. Er is heel veel werk te doen voor de priesters. In dat heilige. En in het heilige. Bij die kandelaren. We zitten met ons. Hoe zijn wij bezig? In de gemeente. In deze wereld. Niet voor niets worden in Openbaring 11 de kandelaar en de twee olijfbomen genoemd. De twee getuigen zijn daar de twee olijfbomen. Die 1260 dagen lang profeteren. En de profetieën van Zacharia gaan allereerst over de tijd van de profeet. Zacharia spreekt over zijn eigen tijd. Onze dagen. Hij heeft het over nu. Als wij het over nu hebben, dan hebben we het ook over Israël. Het over Iran. Over allerlei ellende die in de wereld op ons afkomt. De profetieën gaan allereerst over de tijd van de profeet. Maar schuiven gaandeweg door naar de eerste komst van Christus. Dat zien we als we dat hele boek zouden lezen, dat zou nu niet gaan, dan zien we dat gebeuren. De komst van Christus en vervolgens naar de tweede komst van Christus. De wederkomst van Christus. Het zijn twee aspecten die je mag zien. De boodschap is dus eerst gericht aan de teruggekeerde ballingen, maar verderop ook aan de rest die behouden wordt. De remnant, zo wordt het voortdurend genoemd. En de Messias zal uiteindelijk zijn intrek nemen in de tempel. En misschien heeft Zacharia ook wel gedacht dat het nu zou zijn. Zal het nu dan zijn dat we die tempel gaan herbouwen en dat het nu allemaal gebeurt? Maar hij spreekt al ook over een volgende tijd. Dus hij spreekt als het ware over drie tijden. De tijd waarin hij leeft, de nabije toekomst en de verre toekomst. En over de tekst van Zacharia is er heel veel te doen geweest. Er zijn zelfs Bijbels, daar hebben ze al die versen, zeg maar tussen 4 en 14, op één hoop gegooid, opnieuw op een rij gezet en een nieuwe vorm gegeven. Een van de Bijbels die dit doet is de Groot Nieuwsbijbel. Ja, ik heb er een plaatje van, maar ja, dat is iets minder belangrijk. Maar je ziet dat er zijn dus allerlei mensen die hebben geprobeerd het woord van God naar hun hand te zetten. Die hebben geprobeerd er iets van te maken wat er niet staat. Die hebben geprobeerd oplossingen te vinden voor deze woorden van God en van de profeet. Wat moet je ermee? En er wordt van alles over gezegd, ook in commentaren. Maar er wordt geen recht gedaan aan de uiteindelijke profetie voor Zerubabel. Zerubabel die de macht had en heeft om in te grijpen. Maar hij mag het alleen maar doen en kan het alleen maar doen. Niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. En die olijfbomen, die komen in Israël heel veel voor. En die komen in de Bijbel ook heel veel voor. Ik heb wel 50 keer geteld in het Oude Testament, en ik denk wel meer, dat je de olijfboom tegenkomt. Hij is een sleutel voor de botanische tuinen. Het zijn bomen die verwijzen ook naar Salomo's tempel. Daar staan ook twee pilaren, Jachin en Boas. Twee zuilen die ook twee bomen voorstellen. En de olijfboom kan wel 1000 jaar oud worden en nog ouder. We hebben bomen gezien in Israël die mogelijk wel 2000 jaar oud waren. Dus die in de tijd van Jezus kleine plantjes waren. En hoe werkt het met zo'n boom? Die uit die wortel, uit die stam, die wordt afgezaagd of die kapot gaat, groeien nieuwe loten. Groeien nieuwe spruiten. En dat is de hoop die er is. Dat is de hoop die er is voor het volk van Israël. Er is toekomst. Er zal eenmaal een rechtvaardige spruit daaruit voortkomen, die geboren zal worden. En wat maakt die boom nou zo waardevol? Niet alleen dat hij steeds weer opnieuw uitspruit, dat er nieuwe loten aankomen, maar de olie maakt hem ook zeer waardevol. Een volwassen boom kon per jaar wel 500 kilo olijven produceren. 500 kilo. Moet je je voorstellen als je een olijfboomgaard hebt, hoeveel kilo's eraf komen. En dat werd dan geperst, eerste persing, tweede persing en soms derde persing. En er kwam nogal wat bij kijken. En die olie in de Bijbel wijst ook op de kracht van de Heilige Geest. Olie werd gebruikt als basis voor de zalving. Voor het maken van zalf En ook voor de zalving van de priesters en de koning. Maar ook als basis voor de lampen. Dus olie was voor de zalving en olie was voor het licht. En het licht moet krachtig stralen. Dat moet als het ware naar voren gehaald worden. Het moet de wereld inschijnen. En het licht wijst ook op de gemeente van Jezus Christus en op Jezus Christus zelf. Jezus heeft gezegd, ik ben het licht van de wereld. Laat zo je licht schijnen voor de mensen. Houd je lamp brandend. Dat zegt hij tegen de gemeente. Zorg dat je je lamp brandend houdt. Zorg dat mensen je kunnen vinden. Zorg dat ze je zien. Een stad op een berg. Zet je lamp niet onder de tafel of onder een korenmaat, maar zet hem bovenop de standaard. Het gaat ergens over. Het gaat over Jezus die het licht van de wereld is. Die zichzelf ook zo heeft laten zien. En dat heeft gezegd, ik ben het licht van de wereld. Ga en verkondig dat. De profetie over Babel. Dat is het woord van de Heer voor Zerubabel. De boodschap van de kandelaar, van de menorah, is voor Zerubabel. Zerubabel betekent verstrooid door Babel. Hij was verstrooid, zijn volk was verstrooid. Maar hij werd nu bij elkaar gebracht. En hij had veel administratief op zijn bord liggen. Hij had verschillende maatschappelijke problemen. Hij had werk aan de tempel te doen. Er was heel veel voor hem om handen. Het raakt het hele volk. Het raakt hun toekomst. Het is een schaken op veel borden, zou je kunnen zeggen, voor Zerubabel. En meestal gaat het als volgt. 1, 2, 3, 4, 5. Visioen, betekenis van de details, uitleg van het visioen, het principe en het handelen. Hier gaat het anders. De kern van de uitleg van dit vers is dat vers wat we hebben gelezen, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer der Heerscharen. Niet door menselijke kracht, niet door menselijke inspanning, niet door politiek streven, niet door de macht die Zerubabel heeft als gouverneur. Maar God zelf zal zorgen voor de afbouw van de tempel. Zerubabel is wel begonnen, hij zal het ook afmaken, maar God grijpt in. God gaat het doen. En de tempel die wordt gebouwd op datzelfde fundament als waar die tempel stond. Daar wordt het gebouwd. Zo beschrijft Zacharia steeds meer over het ingrijpen van God in deze wereld. Steeds vaker zien we dat het gaat om Zion. Jeruzalem staat centraal. En de berg in het ten oosten van de stad staat centraal. Er wordt van die berg gezegd dat Jezus daar zal terugkomen. Op de diendagen staat er aan het eind van Zacharia, hoofdstuk 14. Zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die ten oosten van de stad is. Zijn voeten zullen daar staan. Vandaar zal hij de stad intrekken en plaatsnemen in zijn heiligdom. En dan vallen alle kleine dingen vallen weg. Het probleem voor Zerubabel is dat hij moet leren luisteren naar het woord van God en naar de woorden van God. De problemen lijken zich voor hem op te stapelen. Het is als een berg, maar die berg wordt tot een vlakte in zijn ogen. En de gevelsteen is mogelijk de hoeksteen. De hoeksteen die het hele gebouw draagt. Want de oorspronkelijke fundering lag in de grond, was niet zichtbaar. Men werd zichtbaar zodra hij erop ging bouwen. En de hoeksteen die gaf de ruimte aan het hele gebouw. Dit is de richting, dit is de ruimte. Zo groot wordt het. En Zerubabel is de man die dan ziet dat die hoge berg, die problematische berg, wordt tot een vlakte. In de Bijbel, Psalm 68 bijvoorbeeld, wordt er ook over gesproken. Dat de bergen tot een vlakte worden. Problemen lijken zich op te stapelen, maar zijn uiteindelijk weg. En de gevelsteen is die hoeksteen. Die het hele gebouw draagt. Het oude en verwoeste gebouw werd zoveel mogelijk weer op dezelfde plaats en op hetzelfde fundament opgebouwd. Om de continuïteit te waarborgen. Het gaat om het fundament. Daar bouwen we op. Wij mogen bouwen op het fundament Jezus Christus. Gelegd door apostelen en profeten. Terwijl Jezus Christus zelf, staat er, de hoeksteen is. Jezus is de hoeksteen van het gebouw. En de roep van bewondering klinkt dan bij de mensen. Heil, heil voor de bouwer Zerubabel. Het is prachtig geworden. Het is ook prachtig geworden. Zerubabel is begonnen met de bouw van de tempel. Hij zal het ook afmaken. En dan blijkt dat het paslood dat hij in handen heeft. Alleen het paslood is niet een paslood, een lood wat je zeg maar aan het touwtje hangt en dat recht naar beneden hangt. Maar er is hier waarschijnlijk een plaquette waarop staat dat hij de renovator is van het gebouw. Dat het gebouw zo lang is, zo hoog is. Dat gebeurde vaker in die tijd, dat dat soort plaquettes werden aangebracht. Mogelijk is dit een plaat met inscriptie. in tin gegoten. In de ogen van de Heer gaan over de ganse aarde. En dat betekent, God heeft alles onder controle. Dat zien we bij die tempelbouw, dat zien we in het leven van de Israëlieten, dat zien we in het volk Israël. En dan die hamvraag. Wat betekenen die twee olijfbomen nou? Met die gouden buisjes en dat opvangen van die olie, dat goud uit die boom, dat het licht geeft. Ze worden wel de oliemannetjes genoemd. Zonen van de olie. Politieke leider is Zerubabel. Maar hij moet leren vertrouwen op wat God doet. God die aan de gang blijft. Door blijft gaan met wat hij te geven heeft. Priesters werden gezalfd bij hun aantreden. Zerubabel was uit het geslacht van David. We lezen het ook in de geslachtsregisters. Daar heb ik hier ook wel eens over gesproken. Zerubabel komt in allebei de geslachtsregisters van Jozef en Maria. Komt hij voor. Hij is uiteindelijk degene die zijn werk mag afmaken. Hij is aan begonnen, hij mag het ook afmaken. En het draait uiteindelijk om Jezus, die zijn plaats kan innemen in die tempel. Als koning, priester en profeet. En God geeft hierbij het licht. God geeft licht. En het getuigenis, wat in de openbaring staat van die twee getuigen, zal over de wereld klinken. En zal eenmaal klinken vanuit Israël. Vanuit Israël zal de wereld het horen, de twee getuigen. Mozes en Elia, zij zullen aangeven waar het over gaat. Waar het om draait, Jezus Christus. Hij is het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet hij onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen. Dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Dat is het doel van het licht. En van licht zijn. En lichtdrager zijn. Dan ga ik even terug naar het beeld van die olijfbomen. Dit zijn de olijfbomen, links en rechts. Er moet een kom boven staan, maar dat is wat twijfelachtig hoe je dat precies moet vertalen. Ik vind het ook heel lastig om dat uit te vogelen. Maar het gaat erom dat de takken van die boom overlopen in die olijf. In het bad van die kom waar de olijfolie in komt. En zo doorstroomt naar al die lampen. En de lampen blijven brandend. Het is prachtige olie die God heeft gegeven. Schematisch, nog een keer zo. Zomaar zeggen, er zijn twee van die kommen te vinden. Twee van die bowls. Waarin de olie komt. En die komen samen in één grote bol. En die gaan door naar die zeven lampen. En zo krijgen ze licht. En blijven ze branden. Deed me denken aan de weduwe te Sarfat, die ook olie had, die op was en ze moest koeken bakken en ze bleef olie krijgen. God zorgt voor zijn volk. God zorgt voor de toekomst. De toekomst van Israël. Hier krijg je nog een schema. Dit is het Jeshua tree, de boom van het leven. Jezus Christus die laat zien dat het allemaal om hem draait. Hij staat daarin centraal. Dit is een plaatje, dit is een idee, het is Engels, maar het is niet zo heel belangrijk. Maar ik kwam hem tegen, ik dacht, ik vind het toch wel mooi om het even te laten zien. Nou, de tekst in Zacharia, dat heb ik al gezegd, dat hebben ze opgelost door alles maar door elkaar te gooien. Maar dat lost niks op. Je moet terug naar het woord van God, terug naar die grondtekst en die brontekst. En wij mogen weten, en dat is denk ik het meeste waar we ons aan kunnen vasthouden. We hebben het profetische woord, dat vast en zeker is. En die doet er wel aan, als daarop achterslaan, als op een lamp die schijnt in een donkere, duistere plaats, tot de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie, ook deze van Zacharië niet, van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. En dat heb ik ook geprobeerd niet te doen, geen eigenmachtige uitleg, maar schrift met schrift vergelijken, en er is nog heel veel over te zeggen. Want profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van de mens, maar heilige mensen hebben van God door de Heilige Geest gedreven gesproken. God spreekt. Zijn woord is waar. Hij is het licht van deze wereld. Hij is het licht ook voor ons, ook voor morgen. En voor deze dag. En de komende week. En alle weken. En ook voor zijn volk Israël. Hoezeer het ook in ellende zit en in moeite en zorg zit. God heeft alles onder controle. Amen.